De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot 12. Matthäus 2, de verzen 1 tot 12. We lezen nu het woord God aldus. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in haar opgang en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En de een vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Messias zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea, want alzo is geschreven door een profeet, en gij Bethlehem, land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk van hen den tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoek naarstiglijk naar dat kind, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd en ziet, de ster die zij in haar opgang gezien hadden, ging hun voor, doordat zij kwam en stond boven waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in een droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat wij vanmorgen samen mogen komen in uw bedehuis, als een deel van uw gemeente, in uw naam vergaderd. Wij bidden u, wilt gij ons samen zijn verheffen tot u? Wilt gij dit samen zijn maken tot een plechtig en heilig gebeuren voor uw aangezicht, opdat wij niet alleen maar onder elkaar blijven? O Heere, geef ons, en wij vragen veel, om een ontmoeting met u. O Heer, en als we daarvan spreken, dan wagen wij dat alleen vanuit de vergeving die onze Heer Jezus Christus door zijn verzoenend lijden tot stand heeft gebracht. O Heere, wil ons in hem aanzien. En ook in het bijzonder die broeders die vanmorgen bevestigd worden tot het ambt. O Heere, wie zijn wij? Wilt gij hen niet aanzien zoals ze op zichzelf zijn? Maar Heere, wil hen aanzien in ons Heer Jezus. En wilt gij hen door uw blik in hem maken tot diegene waartoe gij hen geroepen hebt. O Heere, dan kunnen zij toch altijd weer moed vatten in het moeilijke werk. En wat is het toch zwaar, Heere, dat gevraagd van mensen dingen die ver uitgaan boven de gewone gegeven mogelijkheden. O Heere, maar we belijden voor uw aangezicht dat eerst daar waar wij uitgetrokken worden boven de gewone mogelijkheden, wij toch eerst aan het ware mens zijn toe zijn. O Heere, bevrijd ons van de beperkte mogelijkheden en geef ons moed, en misschien vanaf de aarde gezien overmoed, hoge moed, om te doen wat gij van ons vraagt, Heere, vanuit u, in het geloof. Is het geen overmoed, maar is het alleen de moed van het vertrouwen in u. Heer onze God, wil deze broeders zegenen, zo zegenen, dat zij tot zegen mogen zijn. Heere, wees gij met ons allen. Geef dat wij uw woord mogen horen. Kom tot ons zelf, spreek zelf tot ons. We bidden u voor een nood van de wereld. In deze zachtelijke tijden. O Heere, wij bidden u, wil ons bewaren. Wil de wereld niet aan vernietiging prijsgeven. Heer onze God, wij vragen u, wees met de zieke, wil hen genezen. Wees met eenzame, verlatene, vertwijfelde. Erbarm u over ons allen. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen gezang 19. De tekst voor hedenmorgen is uit het u voorgelezen hoofdstuk de verzen 1 en 2. Dat is dus Matteüs 2, het eerste en het tweede vers. We lezen nu het woord Gods aldus. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, in Judea, in de dagen van een koning Herodes, ziet sterrenwichelaars van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in haar opgang en zijn gekomen om hem te aanbidden. Gemeente des Heren, het is een gewoonte van eeuwen om op deze dag in het bijzonder stil te staan bij het verhaal van de zogenaamde wijze uit het oosten. Het is altijd in het evangelie een verhaal dat moeilijk te plaatsen is. Vooral schijnt het in veel opzichten in strijd te zijn met de christelijke overlevering. Toch is het zo'n diepzinnig en mooi verhaal dat ons juist in de diepste diepte inleidt. Om het verhaal te verstaan en ook de reden waarom het in het evangelie naar Matteüs geplaatst is, moeten we eigenlijk tot goede vragen komen. Ik heb er wel meer op gewezen en u zult dat bij uzelf ook wel bedacht hebben, dat het stellen van goede vragen zo'n bijzondere kunst is. En het is ook een dankbare kunst. Want wie de goede vraag stelt, die kan, als hij ootmoedig wacht, luistert en zoekt in het woord Gods, vindt, krijgt, en dat is meer dan vinden, krijgt antwoord. Maar heel veel vragen van ons worden niet beantwoord omdat het geen juiste, geen goede vragen zijn. Nu, een vraag die toch onwillekeurig in je kan opkomen en die met dit verhaal beantwoord is, dat is: de Heilige Schrift stelt duidelijk dat de ganse wereldgeschiedenis, ja, dat de schepping tot in haar wezen bepaald wordt, aangeraakt wordt, veranderd wordt door de komst van de Heer Jezus. Er zijn er altijd mensen die zeggen: ja, wat is er nou eigenlijk veranderd? En wat zie je daar nou van in het geheel van de geschiedenis? Als het nu werkelijk zo belangrijk is, zou het dan alleen maar gezien zijn in dat kleine stukje land, daar, dat land Israël, en dan nog maar door enkele mensen? Is het nu zo plaatselijk bepaald, als het nu werkelijk zo belangrijk is, dan moet het toch wel meer en verder gezien zijn. Nu, die vraag, die wordt ons hier beantwoord. Het blijkt dat het zoiets ontzaglijks is geweest, dat ook mensen die buiten de overlevering en buiten de openbaring van Israël stonden, dat die mensen herkend hebben dat de grote wereldverlosser geboren werd en niet zo alleen zoals vele godsdiensten in het algemene spreken van een wereldheiland of wereldverlossing, maar zeer bepaald wordt er bij deze mensen van gesproken. Ze vragen immers, ik loop nu even vooruit, waar is de geboren koning der Joden? Zij weten dus blijkbaar ook, het is hen op een of andere wijze bekendgemaakt, daarop gaan we nader in, dat de wereldheiland, die ook in hun godsdienst verwacht werd, zoals in vele andere godsdiensten, zeer speciaal aangegeven wordt als de koning der Joden. Dat is van uitermate groot belang. Het is dus blijkbaar zo dat het feit dat de Zoon Gods, de wereldheiland, de Messias van Israël, de koning van Israël, geboren wordt, die kennis daarvan blijft niet beperkt tot Israël zelf, maar heel ver weg zijn er mensen die dit herkend hebben. Dit als antwoord op de vraag, zou het alleen daar gezien zijn? En zoals het eerst nog maar een enkele mens in Israël kenbaar werd gemaakt, zo ook in enkele mensen daarbuiten. Maar het belangrijke is dat het geschied is. En nu vervolgens de vraag, op welke wijze maakt de Heer of God dit bekend buiten Israël? Ja, daar hebben wij ook wel wat moeite mee. Want we worden hier, kijk eens, ik denk dat de Statenvertalers er ook moeite mee hebben gehad, zoals wij allemaal. Er kunnen soms in de Bijbel van die uitdrukkingen staan waar je zo moeite mee hebt, omdat je ze niet kunt inpassen in de denkschema's, zelfs niet in de gewijde denkschema's die je bezit. Want je kunt het natuurlijk wel heel neutraal vertalen met wijzen, maar het staat er niet. Er staat in het oorspronkelijk helemaal niet wijzen. Dat is in het Grieks een heel ander woord. Er staat het woord magoi, wat in het bijzonder gebruikt werd voor sterrenwichelaars. En wel in het bijzonder werden Babylonische sterrenwichelaars, Persische sterrenwichelaars in het bijzonder, eerst Babylonische, maar in deze tijd zijn het in het bijzonder Persische sterrenwichelaars. En die Persische sterrenwichelaars, die waren tegelijk ook priesters en wat ze in het bijzonder vereerden was het vuur. Het vuur werd gezien als een openbaring van de Godheid. Het vuur, wat we dus ook vinden in het Nieuwe Testament, denkt u maar, bij de uitstorting van de Heilige Geest, daar worden tongen als van vuur geschouwd. Nu, deze Persische priesters waren sterrenwichelaars. En eerst iets over hun godsdienst, wat ze eigenlijk geloofde. Ze geloofde dat er één God was. En die ene God, die had de wereld geschapen. En die had de wereld goed geschapen. Na een tijd kwam er een tegenmacht. Een duivel. En die schiep ook iets. Die schiep het kwaad. En die schiep alle kwade dingen in de wereld. Als voorbeeld wordt gegeven, de hoogste God, die schiep het vuur. Maar de duivel, die voegde er de rook aan toe. En zo wordt dat van alle dingen gezegd. U voelt wel, hier zitten heel merkwaardige dingen in. En er wordt ook in verteld dat er een wereldheiland komt. Eerst spreken ze van een grote profeet, Zarathustra, die de leer verkondigt. En die Zarathustra, die leeft omstreeks 1000 jaar voor Christus. En die profeet van die Perzen, Zarathustra, we vinden dat in de heilige boeken die op het ogenblik nog over zijn. Ja, ik moet dus twee haakjes zeggen. Dit volk van de Perzen heeft niet veel te maken met de tegenwoordige Perzen, want dat zijn Mohammedanen die daar later zijn gekomen en die de bevolking gedeeltelijk tot de islam hebben laten overgaan. Maar het is die godsdienst die nog bestaat in het zogenaamde Parsisme. En die heilige boeken, daar is een groot deel van over, de Avesta. En in die boeken staat dat de profeet van de Perzen, Zarathustra, dat die aangekondigd heeft, en dat is nou heel, heel merkwaardig, die heeft aangekondigd dat 1000 jaar na zijn optreden een groot profeet, wereldheiland, geboren zou worden in het Westen. Even indenken, 1000 jaar voor Christus, het komt precies, komt het uit. Er waren die mensen ingeleid. Ze hadden meer dingen geleerd. Bijvoorbeeld dit, dat er een ontzaglijke strijd zou zijn tussen het goede en tussen het kwaad. En dat aan het eind een oordeel komt. En dat alle mensen zullen geoordeeld worden. Allerlei dingen die veel overeenkomst vertonen met wat wij ook in de Bijbel vinden. Al is het dan op een zeer speciale manier en is het zeker niet hetzelfde. Dat is het eerste wat betreft de opvatting van hun godsdienst, enkele opmerkingen. Maar nu is er in de tweede plaats nog iets, die sterrenwichelarij. Wat heeft die nu eigenlijk te betekenen? Dat is een van de grootste moeilijkheden waarvoor wij staan. Wij vinden daarvoor een verklaring in het boek Deuteronomium. In het boek Deuteronomium vinden we in het 4e hoofdstuk, in het 19e vers, een uitspraak over de betekenis van de sterrenwichelarij. Daarin staat namelijk dat de zogenaamde sterrenwichelarij niet een fantasie van de mensen is, maar aan de volkeren der wereld door de Heere God, de God van Israël, de schepper van hemel en aarde is gegeven om hen nog enige maatstaf en ordening te geven. De voorzienigheid Gods heeft aan de zondige mensheid toch nog een kennis gegeven van een hogere waarheid. En die kennis hangt samen met de stand van sterren en planeten. Want die sterren en planeten, die zijn naar Bijbels besef, trouwens naar algemeen godsdienstig besef, helemaal niet wat de moderne wetenschap ervan zegt. Maar zijn machten, engelenmachten, sterrenmachten, zijn engelenmachten. Vandaar ook die uitdrukking in de Bijbel, de Heere der Heerscharen. Heerscharen, welke legerscharen nu? Heerscharen is een oud-Nederlands woord voor legerscharen, zoals u weet. Welke legerscharen? Het zijn de legerscharen van de sterren. De sterren zijn machten, zijn engelen. Ze zijn onderworpen aan de Heere, de God van Israël. En die sterrenmachten oefenen een bepaalde heerschappij over de mensen uit, wie door de kennis van eeuwen, van de zogenaamde astrologie of sterrenwichelarij, en dat is niet natuurlijk zoals dat in die damesbladen enzovoorts wordt bedreven, maar zoals men dat op een hoge wijze eeuwen en eeuwen heeft gedaan, van door die sterrenwichelarij was men in staat om te vatten wat beschikt werd door deze engelenmachten. En dan moet u zien hoe geweldig de openbaring van Israël daarboven uitgaat, want Israël mag die sterren niet vereren, Israël mag geen astrologie of sterrenwichelarij bedrijven, want Israël heeft een rechtstreekse verbinding met de Heer der Heerscharen. Dat is de God die boven de sterren staat en wiens volk niet onderworpen is aan de sterrenmachten, aan de natuurlijke wetten die de engelenmachten in deze wereld doen heersen. Er is ordening, er is een vaste ordening, maar Israël is ingeleid. In het geloof is Israël verheven boven de noodwendigheid van de engelenmachten. Nu, dat wordt hier eerst gezegd, en dat is van buitengewoon groot belang om te doorzien wat dit alles te betekenen heeft. Dus u wilt het, de volkeren, die zijn niet losgelaten aan de chaos. Ze hebben iets van waaruit ze zich kunnen oriënteren, maar er bovenuit gaat de macht van de God van Israël. En nu voelen wij wel, dat ligt eigenlijk allemaal niet zo ver van ons af. Als u denkt dat wij mensen weliswaar geen rekening houden met de sterrenmachten, omdat we daar over het algemeen weinig van weten, maar wij houden toch wel rekening met de wetten van de natuur, de wetten van ons lichaam, allerlei wetten die wij tegenkomen. We hebben zelfs een bepaalde kansberekening en al die dingen meer. Heel veel wetten die mensen hebben opgespoord en die dikwijls lang zo duidelijk niet zijn als wat die oude sterrenwichelaars opspoorden. Maar een mens kan er toch lelijk in vastzitten. Alles schijnt bepaald te zijn door de wetten van omstandigheden, opvoeding, milieu, afkomst, al die dingen meer, daar voelt de mens zich langzamerhand door bepaald. Tegenwoordig de moderne mens gaat uitmaken, hij is zo en zo opgevoed, daardoor is hij zo en zo. En het lijkt allemaal waar te zijn. Maar er gaat iets bovenuit. Dat is de God van Israël, de Vader van ons Heer Jezus, staat boven het lot en boven de wetten en kan ze doorbreken. En de vrijheid in Christus betekent dat een mens niet meer zich volkomen gebonden hoeft te voelen aan deze machten. Maar hoe konden die mensen in het oosten dat nu zien? Nu wordt ons hier meegedeeld dat ze, terwijl ze deze berekeningen maakten, en ze dus precies letten op de stand van de sterrenmachten, ze toch tot de conclusie kwamen: de geboren koning der Joden, die is er. Ze hebben zijn ster in haar opgang gezien, een ster die opging. Een zeer bijzondere ster hebben ze herkend. En ze hebben gezien, de conclusie, die koning der Joden, die moet geboren zijn. Hoe kan dat nu? Gemeente, u ziet hier de ontzaglijke barmhartigheid God, die deze mensen in hun eigen taal, in hun eigen denkwijze, op de hoogte van hun kennis van de goddelijke dingen, geopenbaard heeft wat geschied is. Ze hebben in hun eigen denkwereld, in hun eigen godsdienst, een aanwijzing gekregen dat er iets is wat boven hun eigen kennis en leven en vermoedens uitgaat. Dat wordt hier gezegd. En het grote is dat ze dat hebben aanvaard. Want gemeente, er is niets gevaarlijker dan dat je diepe waarheden hebt leren kennen en die je eigen hebt gemaakt. En dat je je er zo in verstrikt dat als je iets duidelijk gemaakt wordt, wat daar bovenuit gaat, dat je in een verstarring blijft. De meeste mensen blijven altijd binnen de kring van hun eigen denkwijze. En geloof is nu juist dit, dat er een vertrouwen is op een God die staat ook boven de wetmatigheden en het lot waarin mensen terecht zijn gekomen en waarvan zij met alle macht kennis hebben op willen doen om het leven te kunnen uithouden. Nu, er wordt ons hier gezegd wat die wijzen doen. Ze hebben iets gezien dat plotseling hun systeem doorbrak. En toen hebben ze niet zich teruggetrokken. Toen hebben ze niet gezegd: dat kan niet waar zijn, want dat past niet in onze denkwijze. Dat doen ontzaglijk veel mensen. Zodra er iets komt wat boven hun verwachting of boven hun denkwijze uitgaan, dan zeggen ze nee ertegen en dan ontkennen ze het. Zelfs horen ze het vaak niet en zien ze het vaak niet. Als je eens nagaat wat een mens hoort, mensen horen vaak, zelfs in een preek, niet veel meer dan ze verwachten en wat ze willen horen. Maar het gaat juist om dat andere wat God schenkt en wat boven het verwachten uitgaat. Nu, dat is hier gebeurd. Ze hebben in hun eigen wereld, hebben ze plotseling iets zien oplichten. In hun eigen denkwijze, in hun eigen openbaringsniveau, is plotseling iets gezegd en ze herkennen het En ze zien in die ster dat er iets ontzaglijk is gebeurd. En ze combineren dat natuurlijk met hun kennis van hun profeet Zarathustra, van de wereldheiland die geboren zou worden. En u moet natuurlijk ook niet vergeten dat in het Perzische Rijk ook dat wonderlijke volk van de Joden verspreid is. Dat volk dat altijd gesproken heeft van een wereldheiland die hun koning is. En dan ineens kunnen ze daaruit afleiden, uit die ster, dat het gebeurd is. En dan nog prachtiger, die ster die gaat hen voor om hen de weg te wijzen. Het is blijkbaar dus helemaal niet een gewone ster geweest. Het is een ster geweest die God speciaal heeft doen oplichten om mensen de weg te wijzen. Een ster die sprak van de komst van zijn zoon. En die ster gaat ervoor en ze komen in het land. En is ook het geweldige dat ze direct naar de koning gaan. Want ze verwachten, ze hebben gehoord uit de sterren dat er een koning der Joden geboren is. En ze zijn natuurlijk niet van de plaatselijke toestanden op de hoogte. Ze gaan naar het paleis. En dan gaan ze naar Herodes. En wat verschrikkelijk is dat. Herodes, dat is een opgedrongen koning die stamt uit het geslacht van Esau. En het is voor de Joden zo hatelijk dat er wel verkondigd is door de profeten dat Jacob over Esau zal heersen. Het nu andersom is. Wat verschrikkelijk, wat een smaad. De wijzen zien het niet. Ze zien alleen dat er een koning is. En ze vragen waar de geboren, nieuw geboren koning der Joden is. En dan blijkt deze koning er niet van op de hoogte te zijn. Maar de mensen die de schrift kennen, die worden geroepen. De mensen, de schriftgeleerden, die komen en die kennen de schrift. En die zeggen dat de koning geboren moet worden in Bethlehem, naar de profetie. Ziet u het? Ze worden geleid door God op een speciale wijze, door de ster. En ze komen bij het volk van de schrift. En ze krijgen een bevestiging van hun openbaring, van hun persoonlijke openbaring in de schrift. Dat is altijd zo belangrijk, gemeente. Wie meent een persoonlijke openbaring te krijgen, en dat kan aan mensen gegeven worden, die moet die persoonlijke openbaring altijd toetsen aan de schrift. Dat is altijd zo belangrijk in ons persoonlijk leven. Dat is ook zo belangrijk in het ambt. Broeders die bevestigd worden, die moeten ook weten dat als ze een ingeving gevoelen in hun hart, dat ze daar niet alleen op af moeten gaan, maar dat die ingeving hen moet leiden tot de Heilige Schrift. En ze die moeten toetsen aan de Heilige Schrift. Dat is hier gebeurd. Deze mensen worden bij de schrift gebracht. Maar er is ook een ervaring dat in Jeruzalem ieder geschokt is. Maar wie gaat met hen mee om het kind te zoeken? Herodes stelt zich in op en doet alsof hij grote belangstelling heeft. U moet eens zien hoe openbaring misduid kan worden. Goddelijke openbaring kan misbruikt worden in het beperkt eigenbelang van mensen. Herodes denkt niet aan de verlossing der wereld. Herodes denkt niet aan de wereldheiland. Hij denkt alleen aan zijn eigen beperkte heerschappij, die nog maar zo kort kan duren. Herodes is een mens die daar alles voor over heeft gehad. Hij was bevreesd dat die heerschappij aangetast zou worden. Daarom heeft hij zijn vrouw laten vermoorden. En hij heeft zijn eigen zoon laten vermoorden. En dan hoort hij weer van die wijze dat er een koning geboren wordt. Een koning der Joden. En hij is zelf maar een koning die door de overheid van de Romeinen, door de bezettende macht, is neergezet. Hij is bang dat er opstand zal komen vanuit een echte Joodse koning. En sluw als hij is, probeert hij uit te buiten wat hij kan weten. En hij vraagt aan de wijze, wanneer is die ster precies verschenen? Want dan weet hij wel dat als die ster verschenen is, dat op dat ogenblik die koning der Joden geboren is. Hij toont grote belangstelling. Maar het is hem alleen te doen om die wereldheiland te vernietigen. Terwille waarvan? Wat een dwaasheid. Terwille van enige luttele jaren die hij nog te heersen heeft. En het heeft hooguit na die tijd 1 of 2 jaar geduurd dat Herodes nog heeft geleefd. Zo dwaas, zo verschrikkelijk dwaas is de zonde die offert het grootste op om het kleine, beperkte te behouden. Het is een verschrikkelijke zaak. Maar de wijze zouden verschrikt kunnen zijn dat dit alles plaatsvindt. Ze hebben wel een zekere belangstelling bij Herodes gezien, maar toch ook niet de rechte belangstelling. Hij gaat in ieder geval niet mee. En het is een vraag hoe ver ze hem doorzien hebben. Er gaat ook niemand van Jeruzalem met hen mee. En ze zouden verdwaald kunnen zijn. Ze weten wel Bethlehem. Maar als ze Bethlehem gehoord hebben, dan komt daar die ster weer. Goddelijke openbaring in hun eigen taal. En die brengt ze bij het kind. Het kind dat de wereldheiland is. Waar niemand het uiterlijk in kan zien. Alleen het ingewijde hart en oog kan het zien. Gemeente des Heren, er doen hun schatten open, goud, wierook en mirre. Goud, het glanzende dat van het goddelijke spreekt. En de wierook, dat is het teken van de bestrijding van de boze machten. En mirre is het teken van het heil. Er is, ze geven dit kind het. Maar dit alles is veel meer een gebed. Wat zij hebben aan goud, wierook en mirre, dat kan opraken. Maar het goud, de goudglans die het kind geeft, en de verdrijving van het kwaad die het kind geeft, en de genezing en redding die het kind geeft, is zijn onuitputtelijk. Ze komen daar en ze worden door goddelijke openbaring vermaand om niet naar Herodes terug te keren. Ze gaan naar hun land. Gemeente des Heren, in het kort, wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? Dit, God spreekt over het ganse rond der aarde. De komst van de Christus is ook buiten Israël openbaar geworden. De volkeren, wij allen, zijn geklonken in banden. Banden van noodwendigheid. Banden van deze wereld, waar we helemaal in vastzitten. Banden van zonde, dood, onherroepelijke wetten waar niemand die zich aan kan onttrekken. Maar er wordt ons hier getoond een macht die hoger is meer is dan alle wetten waar we in vastzitten. Wij kunnen uit deze wetten verlost worden. Dat is de vrijheid in Christus. Ons lot ligt niet in handen van de macht. Al ervaren we het steeds zo. Er is een macht die er doorheen breekt. Dat is de macht van de geboren koning der Joden. Hij wordt nog genoemd de koning der Joden. Nog niet de koning van Israël. Koning der Joden, Israël. Joden zijn Israël in ballingschap. Uiterlijk kun je er nog zo weinig van zien. Maar ingewijd, door in het geloof, door de Heilige Geest, kun je het zien. Gemeente des Heren, we zijn hier samengekomen om deze broeders te bevestigen. Het schijnt dat we alle vastzitten aan ons karakter, aan de omstandigheden. Wat moet je in deze wereld nog in het ambt doen? Hier in deze geschiedenis wordt ons gezegd dat er een verlossende macht geopenbaard is in ons Heer Jezus, die het doorbreekt en die plotseling laat zien dat er een waarheid is die boven alle mogelijkheden uitkomt. Ja, God kan iets geven wat boven denken uitgaat, maar zelfs boven bidden uitgaat. God is altijd veel groter. En als we dat beseffen, dan kunnen wij ook weer moed vatten. Moed in het nieuwe jaar om verder te gaan. Amen. Broeders, verzoeken u op te staan van uw zitplaatsen die bevestigd zullen worden. En mij op de volgende vraag om beurten, nadat ik uw naam genoemd heb, met ja te antwoorden. Eerstelijk vraag ik u, zo ouderlingen als diaken of gij niet gevoeld in uw harten, dat gij wettiglijk van Gods gemeente en medestien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Ouden en het Nieuwe Testament voor het enig woord van God en de volkomene leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daar tegen strijden. Ten derde, of gij belooft in uw ambt volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, gij ouderlingen in de kerkregering, nevens de dienaren des woords, en gij diakenen in de bediening der armen. Belooft gij ook gezamenlijk u in alle godzaligheid te gedragen, mits u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwam te ontgaan. Evert Achterhuis, wat is er op uw antwoord? Pieter Jacobus de Haan, wat is er op uw antwoord? Jacob Witteveen, wat is er op uw antwoord? Sietse Mulder, wat is er op uw antwoord? Gerrit Muller, wat is er op uw antwoord? Dirk Spoel, wat is er op uw antwoord? Thank you. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat deze broeders het ja-woord mocht uitspreken. En wij bidden u, wilt gij aan zeer nabij zijn. In hun persoonlijk leven en in hun ambtsbezigheden wilt gij hen behoeden, bewaren. Uw zegen, uw genade, uw kracht geven. Wilt gij zo zijn met ons allen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.